Wij lazen gisteren, deze zijn de twee verbonden, de twee verbonden. En het zijn waarschijnlijk de twee meest in het oog lopende verbonden die wij in de Bijbel hebben. Waarbij ik moet zeggen dat wat genoemd wordt het eerste verbond, namelijk verbond der wet, in de Bijbel niet zo'n geweldige rol speelt, omdat er van gezegd wordt, maar daar hebben we het nog wel over, dat dat oude verbond, dat eerste verbond, dat Mosaïsche verbond, dat verbond van Sinai, dat het nu eenmaal zwak en onprofijtelijk was, onnuttig. Maar ja, bij de mens heeft het kennelijk grote impact, want de menselijke filosofie zegt, mens heeft wetten nodig, en zo niet wetten, dan toch regels, statuten, of hoe die dingen allemaal maar heten. En dat is tot vandaag eigenlijk zo, hè. Alles wordt geregeld, dat wil zeggen aan regels onderworpen, en er gaat niks verkeerd. Maar ik moet u toch eerlijk zeggen dat als je op een dag twee brieven krijgt van de politie, dat als je niet ogenblikkelijk je bekeuringen kon betalen met verhogingen op het politiebureau, dat ze dan je twee auto's in beslag komen nemen, je Audi en je BMW, dan bij mij dus, hè, aan mijn adres, Nederlands Bijbelstudiecentrum stond erop, dan kijk je toch raar op. En dan is het maar uitzoeken wat er aan de hand is. Maar dan schijnt iedereen zich aan de regels gehouden te hebben. Toch, heus. En je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Kon er verder niks mee. Ik zeg, nou, dan gooi ik die brieven dan maar gewoon weg. Wat moet ik dat dan uitzoeken? En toen zeiden ze, ja, maar we komen eventueel ook een andere auto in beslag nemen die op naam van uw bedrijf staat. Dus toen werd het toch link. En? Nou, en vecht dan maar eens tegen al die regels. Dus ik weet nog niet wie er een fout gemaakt heeft. Maar doe maar weer. En de autoriteit waarmee die luid dan ook spreken. Hè? Nee, dat gaat zo en dat gaat zo. En dat kunnen wij niet. Krijgen wij ook maar van hoger hand doorgegeven. En dan moet u met die en die bellen. En al dat soort dingen. En dan ga je bellen, kent u dat ook? Dan krijg je zo'n menu. Begint met het kost zoveel cent per minuut. Tegen dat je dat hoort ben je al eens een stuk armer geworden. Kies 1, indien u kies 2, indien u kies 3 en zo verder. 5 zitten niet bij, indien niet dan, nou ja, enzovoorts. Hè. En maar zoeken, dat is een spelletje gewoon. Hè. En vechten tegen de regeltjes. Nou, ik zal niet zeggen wat er blijkbaar werkelijk aan de hand was met de verhaal, maar je kijkt toch een beetje raar op, hè. Regels en regels, en men ontleent daar zijn autoriteit aan in de praktijk. En dat is in het mensdom altijd zo geweest, hè. Dat hebben wij tot in onze dagen. En dus je moet wet hebben. Ik hoor het die ministers nog zeggen. Weet je wat, dat zijn die lui die met zo'n soort buikstem, zo'n soort buiksprekers zijn het eigenlijk. Hè. Je hoort ze praten, maar je vraagt je af wie er eigenlijk aan het woord is. En dat alles goed gegaan is en prima, en dat ze keurig aan de regels gehouden hebben enzovoort, dan is het dan dus niks mis. Maar het is helemaal uit de hand gelopen, dat weet u. Hè. En zo is het met die wet ook. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Alleen ja, zo van het is leuk bedacht allemaal en het zou misschien zo moeten wezen. Het is ook zeer idealistisch, die hele Mosaïsche wet. Ik moet het toegeven, dat is zo. Heilig, rechtvaardig en goed. De wet des Heren is zelfs volmaakt en al dat soort dingen meer. Maar je kunt er dus helemaal niets mee. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En de mens vindt het dus een belangrijk verbond. De bedoeling ervan is nou juist dat de mens leert dat het helemaal niet belangrijk is. En voor zover die wet belangrijk is, of was, zou het slechts voor een zeer korte periode zijn. Namelijk, de bedoeling is dat de mens zelfstandig wordt en zelf weet wat hij doen en laten moet onder omstandigheden. Ik herinner me trouwens ineens dat wij vroeger hoe moet je, hoe zeg je dat? Mijn vader organiseerde vroeger allerlei zomeractiviteiten, waaronder ook inderdaad jeugdkampen, zo heette dat. Daar heb ik er dus een aantal van meegemaakt, dat zoals je zult begrijpen. En er waren altijd regels. Dat was zo gebruikelijk. Ik heb ze later nog teruggehoord van Zet Gaikema over het meisjeskamp en het jongenskamp. Met een afstand van minstens een paar honderd meter ertussen. En in de praktijk valt een paar honderd meter heus wel mee. Of zoiets zei hij toen. Maar goed, dat soort dingen moet ik ineens aan denken. Maar goed. Maar mijn vader zei toch gewoon. Hij zei, hoe minder regels, hoe beter. Want weet je wat het is als je regels maakt? Dan moet je uitzonderingen maken. En daar krijg je problemen mee. Met die uitzonderingen. En dan komen ze de hele dag aan de deur van mijn kamer of aan de deur van de tent. En dan komen ze vragen ome Jacob. En dan willen ze ontheffing van de een of andere regel. Enzovoort. Hij zegt, je kunt beter geen regels hebben. En gewoon de orde handhaven. En daar zit ook wat in natuurlijk. Dat is de andere kant van het verhaal. En daarna brandt de discussie los. Of mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om zelf te beslissen en of ze zichzelf kunnen gedragen onder omstandigheden enzovoort. Maar ja, dat is het oude menselijke probleem, dat weet u toch, hè? Dat probleem over hoe moeten wij leven? Wat moeten wij doen en wat moeten wij laten? En daar gaat het ook altijd over. En een beetje christelijke conferentie gaat dus daarover ook, hè? Over christelijk man zijn, christelijk vrouw zijn en christelijk geitenfokken. Ik weet het ook, christelijke zaken, evangelisch zijn ze zelfs, evangelische zakenlieden enzovoort. Ik gun het ze allemaal, maar ik heb altijd medelijden met die mensen. Zijn ze al redelijk op leeftijd en dan moeten ze nog verteld worden hoe ze leven moeten. Het wordt dan gewoon verteld door iemand die... Nou, laat ik er maar niks verder over zeggen. Doe maar weer. Ik vind het altijd problematisch en illustratief. Daarom haal ik het aan. Niet om er de spot mee te drijven. Maar wel om te doen wat we gisteravond ook deden. Relativeren. Wat leveren die dingen op? Wat voor nut is het? Enzovoort. En tot vandaag is men bezig opnieuw het wiel uit te vinden. Zo van, we zouden toch als kinderen gods... Ja, dat roepen ze al 2000 jaar. We zouden toch als kinderen gods... Daar is niks nieuws bij te verzinnen. Het is hooguit nieuw voor degenen die er nooit eerder van gehoord hebben. Dat is een gebrek aan hun opvoeding. Het is altijd zo geweest, datzelfde probleem. Diezelfde strijd ook tussen wet en genade. Eigenlijk ook de strijd tussen gebondenheid en vrijheid. En daarna stellen wij vast dat je in de politiek... heb je precies hetzelfde beginsel. Je hebt de categorie die wil een sterke overheid, wet dus. En je hebt een categorie die wil een zwakke overheid... want ze zullen zelf wel sterk zijn, enzovoorts. Hè. Dat is meer liberaal, zullen we maar zeggen. Althans, in sommige kringen heet dat liberaal. Je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Het is hetzelfde als links en rechts. Links is per definitie... We willen een sterke overheid en rechts is per definitie, wij willen zelf sterk zijn. En de overheid moet ons beschermen en verder vooral niet te veel doen. Heb u die nog? Nou ja, verder zal ik niks zeggen hierover, want dan denkt u dat we het over politiek hebben. Eigenlijk is het jammer, want je kunt aan de hand van die politieke stromingen... kun je precies illustreren hoe dat nou zit met wet en genade... en met oude verbond en nieuw verbond, want het loopt volstrekt parallel aan elkaar. Ja, en hoe sterker de overheid, hoe eerder het land naar de knoppen gaat. Ja, en als de overheid er zich niet mee bemoeit, dan moeten wij als volk zelf wel. En dan wordt het weer eens wat. En dat gaat op en neer. Dat is in de geschiedenis altijd zo gegaan, hoor. Maar u weet, de geschiedenis leert ons niks. Dat leert de geschiedenis ons immers. Dus vooruit. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar het is hetzelfde beginsel. Zie? En als wij prediken het nieuwe verbond op grond van de Bijbel, waarin wij staan in vrijheid, zijn er altijd die daar misbruik van maken, van die vrijheid die ze hebben, en de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. En dan zegt de andere partij, nee, maar je moet ook wet hebben, je moet regels hebben, je moet statuten hebben. En ze zal het nooit vergeten, ik heb het wel eens eerder verteld, wij kregen van iemand die duidelijk officieel evangelisch was. Kregen wij zo'n pak. Dat was. Ja, die stapel, dat moet 500 velletjes. Hoeveel is dat? Zo'n stapel. 450 velletjes. Moet ik iets groter doen? Het was echt zo'n stapel. Ik ben het spul kwijtgeraakt. Ik geloof dat ik het uitgeleend heb. Maar zo'n stapel papier had iemand uitgedacht als voorbeeld voor de statuten voor een op te richten evangelische gemeente. Ja. Het was niet dat boek astronauten zijn geland of cosmonauten zijn geland. Dat was het niet. Het was veel dikker. Eerlijk waar. Statuten. Wat moest je als in de gemeente zus? Wat moest je als in de gemeente zo? En u weet wat in de gemeente zijn allemaal leden. En die leden weten zich niet te gedragen. Nou ja, die weten hun privéleven niet verborgen te houden. En dan krijg je dus problemen in de gemeente, want er wordt over gekletst. En wat je dan moet doen, en of ze wel aan het avondmaal mogen en zo ja, en waarom dan toch weer niet. En wanneer dan weer wel, en al dat soort dingen. En wie er wel gedoopt mocht worden en wie niet, en al dat soort. Ik kan die dingen niet lezen, omdat ik het onzin vind. Hè. Het is zo verschrikkelijk onbijbels. Maar als je de kracht niet hebt van dat woord van God, als je die Bijbel niet opent, als dat er niet is, ja, hoe kan je van een gelovige verwachten dat hij volwassen wordt, sterk wordt en zijn verantwoordelijkheid kan dragen? En als hij dat niet kan, dan moet je statuut hebben, dan moet je regels en wetten hebben, kerkelijk recht, heet dat, hè? Bestaat dat nog, kerkelijk recht? Vroeger wel, vroeger studeerden mensen rechten, doen ze dat nog tegenwoordig, rechten? Ja, moet je eens vragen hoeveel dan? 1 recht, 2 rechten. Hoeveel rechten studeren ze dan eigenlijk? Als het mee zit, dan vertellen ze je, als het goed is, vertellen ze je beide 2. Namelijk het kerkelijk recht en het burgerlijk recht. Dat is van oudsher zo. Want de kerk had wereldlijke macht en de wereld had ook wereldlijke macht. En men studeerde de beide rechten. Ik geloof dat een van die oude Latijnse titels voor een meester in de rechten ook dat inhoudt. Meester in de beide rechten. De 2. Kun je nagaan. Christelijk, kerkelijk, recht. En als er iets is wat ze ons kwalijk nemen, dan is het dat wij die rechten niet kennen, dat wij die wetten niet hebben, dat we nergens bij horen, heet dat. Wat dat betekent, doe maar. We horen nergens bij. We horen zelfs niet bij een of andere secte. We horen gewoon helemaal nergens bij, behalve bij de ene algemene christelijke kerk. Maar die kennen ze dan weer niet. Maar je moet toch ergens bij horen, dan ben je te grijpen. Dan kunnen ze je pakken via regels en wetten en statuten en wat het maar was enzovoorts. Daar dient dat ook allemaal voor. Maar in werkelijkheid, een gelovige wordt getrokken juist uit die dingen. Dat is een van de belangrijkste zaken waarvan wij verlost zijn. En wij staan in de vrijheid. Maar wij moeten in die vrijheid leren onze verantwoordelijkheid te dragen en te wandelen inderdaad als kinderen Gods en waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn enzovoorts. En dat dat moeilijk is, dat is waar. Je houdt je hart vast en sommigen leren het inderdaad nooit. Maar de boodschap verandert er niet door. Het Bijbelse beginsel blijft dat wij verlost zijn van de ijdele wandeling die ons door de Vader is overgeleverd. Of zo zonder meer de verwijzing naar de Mosaïsche wet. Die weliswaar heilig, rechtvaardig en goed is en was. Maar die door het vlees krachteloos was, onprofijtelijk, kortom onnuttig. Ik kan het ook niet helpen. En God zelf heeft ons daarvan verlost. Daarmee demonstrerend dat weliswaar voor een mens die regels kennelijk belangrijk zijn, maar in de praktijk kun je daar niks mee. Nou ja, niet op de lange termijn, daar gaat het maar om, uiteraard. Vandaar dat dit de twee verbonden zijn. Zo werden ze genoemd in Galaten 4, ik probeer het los te laten nu. Zo werden ze genoemd. Het neemt niet weg dat wij nog meer hebben dan dit, hè. We hebben niet alleen maar het zogeheten oude en nieuw verbond. En ik wil die indruk van de week ook niet wekken. Dus ik confronteer u even met enige andere zaken. Bijvoorbeeld in Romeinen 9, het ging toch een wat heftig schriftverdeeld is. Romeinen hoofdstuk 9. Kijk, ter mijner excuus zeg ik dan maar, nou ja, Romeinen 9 tot en met 11 schijnt een van de moeilijkste gedeelten in de schrift te zijn. Ik kan er nog wel een paar bedenken die ook wel moeilijk zijn dan, als dat zo is. Maar het doet er niet toe wat wij ervan vinden, maar dat is algemeen bekend. Het is een wat ingewikkeld, wat moeilijk schriftgedeelte, omdat dat is eigenlijk alleen maar omdat het spreekt over de grote verandering die heeft plaatsgevonden door de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarbij nou eenmaal dat zogeheten nieuwe verbond aanbrak en waarbij een bepaalde lijn in de Bijbelse geschiedenis, de Heilse geschiedenis, schijnt afgebroken te zijn. En hoe nu verder? U weet wel, dat is die hebben we nog niet gehad, geloof ik, gisteren. Dat is dat probleem van, is de kerk in de plaats van Israël gekomen en zo? Ja, waarom niet? Je blijft dat een pracht van de uitdrukking vinden, dus die hou ik er altijd in, hè. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen en zo? Ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Het is kleinbroeder, het is zo groot ongeveer en het is groen en rond. Wat is het? En het is geen ert, bedoel ik, maar wat is het? Toch een ertje, ja, precies, ja. Dat is hem, hè. Toch. Sommige dingen zijn wat gecompliceerd. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Ja en nee. En dat is geen vluchtantwoord, dat is waar, maar het hangt er maar vanaf wat je onder Israël verstaat en wat je onder de plaats van Israël verstaat. Maar dat vraagt nooit iemand zich af. Maar daar gaat het schriftgedeelte over. En nadat, er komt hier ineens in, hè? En nadat in Romeinen 8 dan toch in elk geval beschreven is dat en hoe de zaligheid, de zegeningen die vooral zijn beloofd zijn, terecht zijn gekomen bij de gelovigen van vandaag, namelijk bij de gemeente. Nadat dat gezegd is, wordt ter discussie gesteld de kwestie van, ja, maar al die dingen waren toch beloofd aan Israël? En dan heb je dus een probleem. Ik ken er, die zeggen, het was toch beloofd aan Israël? En dan vraagt u wat, en dan zeg ik, nou nee, ze hebben het over het nieuwe verbond. Was toch beloofd aan Israël? We hebben het daar nog over van de week, hoor, heus. Het was toch beloofd aan Israël? Dan is het toch niet voor ons? Hè? U weet allemaal dat mijn broer met een zijspan rondrijdt. Dat weet u toch, hè? Dat is vast, hè? Dat weet u heel zeker, hè? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook niet doe. En al langer. Daar ben ik trots op. Ik was er 5 jaar eerder. Dus vooruit maar weer. En al langer dus. Hè? En als je kunt aantonen dat het nieuwe verbond bestemd was voor en beloofd was aan Israël, dan heb je daarmee niet aangetoond dat het niet voor u of mij was of voor een of andere heiden. En als Paulus zegt, het is aan mij gegeven om de verborgenheid te openbaren, zegt hij toch niet dat het Petrus niet gegeven is om de verborgenheid te openbaren. En zo verder. En dat is dit probleem. Namelijk, het was beloofd aan Israël, het komt terecht bij ons als gemeente, waarna de vraag is, maar hoe zit dat dan eigenlijk? En daar zijn een paar antwoorden op. Maar in de eerste plaats, in de aanloop van dat schriftgedeelte, want ik ga het daar nou niet over hebben, Nu niet, misschien later in de week. Maar in de aanloop van deze uiteenzetting wordt inderdaad dit probleem geformuleerd. Dat wil zeggen, het wordt vastgesteld dat het inderdaad zo is. En dan staat er, vanaf Romeinen 9 vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Je zou bijna denken dat het Johannes is die dit schrijft, hè. Want die zegt het ding ook van twee kanten. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Enzovoort. Ik zeg de waarheid. En aan de andere kant, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis geven door de Heilige Geest. Kortom, dit is vaste waarheid. Dit is een vast gegeven. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Wat zegt hij? Hij zegt, ik ben bij Christus, ik leef met Christus, ik leef in Christus. Dat is het uitvloeisel uit het voorgaande hoofdstuk en vooral de laatste versen daarvan. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dit, nog dat, nog zo, nog statuten. Mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar ik zou zelf wel verbannen willen zijn van Christus, als ik dat kon ruilen met mijn broeders naar het vlees. Want daar gaat dit stuk over, hè? De volgende drie hoofdstukken. Over die hele kwestie van verwisseling. Wie is er met Christus en wie niet? En denk erom dat verbannen te zijn van Christus niet noodzakelijk betekent voor eeuwig verloren zijn en branden in de hel en hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden. Want, dat heb je het weer niet begrepen. Maar kijk, Galaten, wat ik al gauw weggeslagen heb weer, zegt dat als je als gelovige, als wedergeboren mens onder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut. Dan is Christus u ijdel. En er zijn heel wat gelovigen die kiezen voor de wet en hebben zich daarmee afgezonderd van, dan wel zijn daarmee verbannen in de praktijk van het leven van Christus. Want onder de wet is voor Christus geen plaats. Heb je dit nog? Mijn vader placht te zeggen over die kwestie wet en genade. Hij zei, je kan Christus woont nog in je. Nou, je kan Christus toch niet onder de wet plaatsen? In de hoop dat argument begrepen wordt. Hetgeen ik waag te betwijfelen in sommige omstandigheden, maar toen maar weer. Hè? Dat zei hij dan, hè? Je kan toch Christus niet onder de wet brengen? En zo is het me net. Maar Paulus zegt, ik zou wel gewild hebben dat het andersom was, maar het is nou eenmaal niet zo. En waarom andersom? Wel, van zijn maatschap naar het vlees, zegt hij dan ook wie zij zijn. Niet dat we dat niet echt weten, maar hij beschrijft het eens. Hè? Dat is voor onszelf ook wel eens nuttig. Wie zijn wij eigenlijk? U weet wel. Maar halleluja, ik ben dus vaders eigendom, ik ben een kind van God. Weet u nog? Gisteravond, ja. En van zijn maatschap naar het vlees zegt hij welke Israëlieten zijn. En bedenk dan dat de naam Israël niet door Isaac aan zijn zoon gegeven werd, maar door de Heer zelf. De man heette Jacob. En God noemde hem Israël. Dat was de titel die hij kreeg bij aanstelling. Ik weet niet of u dat nog kent, want sinds Thorbecke mag dat allemaal niet meer natuurlijk, maar hetgeen Den Uyl nog eens bevestigd heeft. Maar bij aanstelling, Israël, Jacob, bij aanstelling van Gods wegen als priesterlijk volk enzovoort, kreeg hij deze titel mee. Net zo goed als de erfgenaam van de troon in Nederland heet prins of prinses van Oranje. En als het in Engeland was, dan heet ze iemand de prins of prinses van Wales. Zo'n titel, ongeacht waar dat nou vandaan komt, maar die titel hoort daarbij. Hè? Nou goed, en Israël, Jacob heette Israël. Dat is zijn titel, de strijder met God. Of wat het maar betekenen mogen. En u weet dat alle namen eigenlijk betekenis hebben. Behalve in onze tegenwoordige tijd, dan verzint men maar wat, hè, met lettertjes aan elkaar. Doe maar weer, dat doet men met zo'n... Ja, pimpampet of zo. Dan krijg je letters en ontstaan de meest vreemde namen. Maar, doe maar weer. Maar ze zijn Israëlieten. Dat wil zeggen, ze zijn erfgenamen van de belofte die God bevestigd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Lees nu het maar na. In Pnio was dat, bij gelegenheid. Zij zijn Israëlieten. Welker, dus van welke of voor welke, is de zoonstelling? De meesten van u zullen die term aanneming tot kinderen veranderd hebben in de Bijbel. Dat mag ik hopen tenminste. En anders dan in uw hoofd, als er staat aanneming tot kinderen, dan moet u weten dat er staat zoonstelling. Dus één woord, zoonstelling. Er is niks moeilijks aan. De vertaling met aanneming tot kinderen of dergelijke termen illustreert alleen maar dat de vertalers geen flauw idee hadden waar het over ging. En ze hebben de term aanneming tot kinderen min of meer ontleend aan eigenlijk Romeinse gebruiken. Ontleent weer aan Griekse gebruiken, maar ze hebben helemaal niet begrepen waar het over gaat. Hè? Aanstelling tot zonen. Zoals Jacob, dan gaat u even oefenen. Hè? Zoals Jacob van nature een kind was van Isaac en Rebecca. Maar of hij ook hun zoon zou zijn in de smalle en daarmee hogere betekenis van de term. Ja, dat was nog maar de vraag, want hij had een broer. Nee, ze reden niet op driewielers, mij bekend, maar toch maar weer. Hè? Maar hij had een broer, een oudere broer. Esau, die kwam het eerst in aanmerking naar gangbare menselijke maatstaven. De norm van eerstgeboorte. Want heus, dat komt niet alleen maar in de Bijbel voor. Maar dat komt onder alle volkeren voor, in alle families. Omdat in alle volkeren en onder alle families altijd dat probleem is van de erfenis. Behalve bij die volken die geen eigen bezit kennen, maar wij beschouwen hen als onderontwikkeld. Sommigen noemen zich dan progressief, maar ik heb u al gezegd dat er wat verwarring is over vooruitgang en achteruitgang. Laat me zitten. Toe maar weer. Hè. Eerstgeboorte. Dat wil zeggen, Jacob was kind van Isaac, maar of hij ook tot zoon zou gesteld worden, of hij de zaak zou erven, ja, dat is een ander verhaal. Dat zou nog moeten blijken en dat is in de geschiedenis, een Bijbelse geschiedenis, steeds een belangrijk gegeven. Nou, in de geschiedenis ook hoor, want dan heb je diezelfde problematiek ook. Maar hoe dat ook zei, daar gaat het over. Niet over aanneming tot kinderen, aangenomen kinderen, dus sowieso volstrekt verzonnen. Waar het over gaat is dat het biologische, het geboren kind, ook daadwerkelijk erft. U en ik, wij zijn geen aangenomen kinderen van God. Wij zijn uit God geboren, staat zwart op wit in de Bijbel. Wij zijn niet door de wil des eens mans, heet dat. Maar wij zijn door God zelf verwekt, door God zelf wedergeboren enzovoort. Er staat vele malen letterlijk, expliciet en letterlijk zo in de Bijbel. Iets als aangenomen kinderen, dat is wel leuk bedacht. Maar, is typisch theologie trouwens, maar vooruit. Maar het is volstrekt onbijbels. Men had met het woordenboek in de hand gewoon moeten kunnen vertalen. Dat kent u ook waarschijnlijk, gewoon het woordenboek in de hand. Hyotesos is aanstelling tot zoon. Zoonstelling, beter nog. Hè. Hyos is zoon en de these, dat weet u, dat is stellen. Dus dat is... een these is een stelling. Ja. Dus het woord betekent gewoon zoonstelling. Als je het een paar keer gezegd hebt, dan komt het vanzelf in Van Dales groot Nederlands woordenboek terecht. Welke Israëlieten zijn, Paulus' maatschap naar het vlees, Van welke, dat wil zeggen, zij dragen die titel, onthoud dat hè, bij die naam Israël. Zij dragen die titel, welke is de zoonstelling, dat wil zeggen, zij zijn geroepen om te erven. En wat zouden zij erven? Het eerstgeboorterecht en daarmee het koningschap en priesterschap over alle volkeren der aarde. Maar ja, die dingen zijn er wel helemaal afgeschaft. Eerst door de Fransen en daarna door Thorbecke. Maar goed, bij wijze van spreken dan. Hè. Want dat is natuurlijk de tragiek. Wij praten over dingen die wij vandaag niet meer kennen. Maar die de eeuwen door van het allergrootste belang geweest zijn. Maar die wij in de moderne tijd sinds 200 jaar officieel hebben afgeschaft. En nou niet meer weten waar het over gaat. Ja. Het gaat over het volk onder de volkeren dat de eerste is in rangorde. Gek genoeg, dit soort zaken hebben wij bewaard in de sport. Officieel. De onderlinge strijd, de onderlinge, weet je iets, wedijver, naijver is het ook trouwens, maar toen maar weer. Hè. Van, daar mag nog gevochten worden en oranje enzovoorts. Dat was vroeger een politieke, staatkundige kwestie in Nederland. Tegenwoordig gaat het dan over voetbal. Huh? En dat is belangrijk, voetbal, weet u wel. Was van de week, ik mag het eigenlijk niet vertellen, het doet er eigenlijk niks toe. Maar van de week hoorde ik, of het nou donderdagmorgen, ja geloof dat het donderdagmorgen was, hoorde ik dat de gemeente Eindhoven geen subsidie wil verlenen aan de bouw van een ziekenhuis. Dat moest, wat moest het kosten? Ik weet het niet meer. Maar aan de bouw van een ziekenhuis voor kinderen met kanker. De gemeente Eindhoven wilde dat niet doen, dat moest uit andere bronnen komen. En 's middags maakten ze bekend dat ze 48 miljoen zouden sponsoren aan PSV om het betaald voetbal voor de stad te behouden. Zodat je maar weer ziet dat voetbal belangrijker is. Ach, dit is makkelijk allemaal te zeggen. Maar ik bedoel maar, waarom vindt men zoiets dan belangrijk? Omdat het toch ruimte geeft aan een soort nationaal gevoel. Nou ja, in dit geval lokaal, omdat het Eindhoven en omgeving betreft. Maar op breder verband heet het ineens Oranje. Dat is de naam en de kleur van het Koninklijk Huis. En het gaat over voetjebal. Over zo'n spelletje waarbij je de bal van A naar B schopt en weer terug. Zal ik maar zeggen, prachtig spel, leuk spel. 48 miljoen. Voor zo'n clubje. Toch, ik vermag die dingen niet te begrijpen. Maar men heeft grote, belangrijke dingen weggemoffeld ergens. En daar mag het dan nog. Weet u wel. Daar mogen we nog chauvinistisch zijn. En mogen we nog trots zijn op onszelf en op ons land. En al dat soort dingen meer. Maar daarbuiten mag het niet meer. En blijkt dat gevaarlijk te zijn. Want nationalisme, dat weet u, daar hebben we Hitler voor. Nationalisme is immers levensgevaarlijk. Dat veroorzaakt maar oorlogen en al dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen dat... Hè? Ja, voetbal ook. Ja, dat levert uiteindelijk hetzelfde komische resultaat op. Hoe ernstig ook. Maar vooruit maar weer. Maar waar het over gaat is dat inderdaad God de mensheid heeft verdeeld in volkeren, vastgelegd in wat wij breed noemen het Noachitisch verbond. Want God sloot een verbond met Noach. En dat betrof niet alleen maar het verschijnen bij tijd en wijle van de regenboog. Het zou nogal naïef geweest zijn trouwens. Dat dat nou het hele verbond is tussen God en de mens, hè? Maar het betreft wel degelijk de verdeling van de mensheid inderdaad in volkeren met hun eigen particuliere, dat wil zeggen hun eigen nationale overheden enzovoorts. Want het hele idee dat de overheid een dienaresse gods is, uit Romeinen 13, want daar staat dat zo, dat hele idee is ontleend inderdaad aan het Noachitisch verbond. God heeft dat zo gewild. En dan kun je wel zeggen, dat is ouderwets, dat is gevaarlijk, het houdt de vooruitgang tegen. Het heeft oorlogen veroorzaakt. Dan haal ik mijn schouders op en dan zeg ik, ja, maar het is wel Gods wil, ik kan het ook niet helpen. Die heeft het zo geregeld. En als je daarna alle grenzen opentrekt en het onderscheid tussen volkeren niet meer wil weten en er zelfs niet meer, niks meer over mag zeggen, ja, dan roep je ook inderdaad de duivel op, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt nu helemaal. Nee, daarna hebben we wel de discussie of Nederland een volk is en recht heeft op een eigen staat of zo, want dat doet er nou verder even niet toe. Ik heb het niet over ons, ik heb het over algemene Bijbelse beginselen. En als die er niet zouden zijn, dan zou Israël als volk niet eens kunnen bestaan. Hoezo Israël? Een volk dat pas laat kwam kijken. Een volk van een verstelletje families die toevallig wel erg productief geweest zijn. En wat groot zijn geworden en zich bevrijd hebben, alsof het Friezen waren, weet u wel, vechtend voor de onafhankelijkheid. En ze hebben die Canaanitische volkeren verjaagd en hebben zich in dat land gevestigd en weet ik veel wat. Maar volgens de Bijbel, het is het volk met eerstgeboorterecht onder de volkeren. En het heet dus te staan aan de spits der natiën. En dat betekent trouwens ook dat voor zover God zijn koninkrijk op aarde zou vestigen, zou hij dat doen via Israël. Het volk van koningen en priesters. Dat is wat de Bijbel leert. En als je daar af wil, dan zeg je, oh nee, maar Israël is aan de kant gezet. God heeft de kerk daarvoor in de plaats gezet. Dus wij gaan de wereld beheersen en regeren. En zo ontstond het kerkelijk recht en de kerkvorsten en wat het allemaal maar was. En de wereldlijke macht van het christendom. Tot vandaag. Nou ja, denk er maar eens over. Nee, inderdaad, soms heeft het wat goeds gebracht, dat is waar. En dan roept er altijd van iemand, maar het heeft ook veel slechts gebracht. En dan zeg ik, dat is ook waar. En we strepen het gemakshalve dan zomaar een beetje tegen elkaar weg. Want het doet er verder helemaal niets toe. Het was niet de bedoeling dat het wat goeds zou brengen. Het was niet de bedoeling dat het wat slechts zou brengen. Het was helemaal niet de bedoeling dat het wat zou brengen. Hebben die nog? Waar het over gaat is dat God een plan had met Israël. Dat ligt vast in het Oude Testament. Dat is in de christelijke traditie grotendeels weggeredeneerd. En wat er over was, heeft de kerk zich toegeëigend. Nou ja, soms een beetje terecht, maar soms denk ik ook dat dat toeval was dat het terecht was. Maar ik bedoel, ze hebben zich dat naar zich toegehaald, wij zijn Israël of in de plaats van Israël en dat was het dan. En daarmee heeft men al die profetieën als het ware geneutraliseerd. Men kent ze dus ook niet, men heeft er niet eens belangstelling voor en soms herkent men ze niet eens als profetisch. Zo erg is dat. Maar waar het over gaat is Israël. De Israëlieten zijn het. Hunner is de aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen dat God zijn werk zou doen via Israël. En hunner is, of zijn, is de heerlijkheid. Zij zal de delen in de heerlijkheid Gods, namelijk de heerlijkheid van de Messias. Wat dat ook wezen mogen. Nou, heerlijkheid wil zeggen, het gaat over de eer, de roem, de positie van de Heer. En de Heer is degene die macht heeft over, beter is te zeggen, die verantwoordelijkheid draagt over de heerlijkheid. Dat wil zeggen een bepaald gebied en alles wat daar de samenleving dan wel de politiek, het bestuur, bedoel ik, moet ik eigenlijk zeggen, de administratie betreft, heer van zus en zo, weet u wel. Dat is het, hè? Allemaal afgeschaft, heb ik het al over gehad, dus dat hoeft nou niet meer. Maar daar komt die term heer en heerlijkheid vandaan. De heerlijkheid, dat was van Israël. En hun is, of zijn, de verbonden, let op het meervoud. Voor zover God verbonden gesloten had met de mens in het algemeen, liggen die verbonden vast in of bij Israël. En voor zover het verbonden waren die gesloten werden voordat de man Israël was, zijn die verbonden vererfd door de generaties heen en terechtgekomen bij of in Israël. Daar komt het op neer. Want zo gaat dat, hè? Zo ging dat. En let dan op wat er staat, hè? Israëlieten, hun is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving. Zodat bij eerste lezing wij hopelijk denken dat de wetgeving dan toch nog wat anders is dan wat verstaan moet worden onder die verbonden. De term de verbonden is dus exclusief, met uitsluiting van de wetgeving, de Mosaïsche wet. Niettemin, de wetgeving betreft het zogeheten oude verbond, maar het wordt apart genoemd. Denk ik. En dan eerst even verder, en dan staat er de wetgeving, en hun er is de dienst van God. De dienst aan God had ook gekund. Of de godsdienst had ook nog gekund. Want de dienst aan God en daarmee de dienst van God is inderdaad ook hiërarchisch ingericht. Dat wil zeggen met leiding, met management of weet zoiets. En dat loopt via Israël. Want die God waar het over gaat is de God van Israël. En als een heiden de God, die God van Israël wil dienen, dat wil zeggen die God de schepper van hemel en aarde, ja, dan komt hij toch bij Israël terecht. En als een Moabitische vrouw de God van Israël wil dienen, ja, dan meldt ze zich bij Israël onder het motto: uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Het loopt via Israël. Wij weten dat ook, want wij kennen Israël als het priesterlijke volk. En u weet dat de godsdienst geregeld wordt, beheerd wordt, geadministreerd wordt door de priesters. En dus door het priesterlijke volk Israël. Het loopt via Israël. Dus hun is de dienst van God en hun zijn de beloftenissen. En beloftenissen wil zeggen dat het gaat over dingen van de toekomst. Beloften die dus kennelijk nog niet vervuld zijn. Met andere woorden, al wat God gedaan heeft, gewild heeft, geopenbaard heeft, gezegd heeft, wat het maar is. Het is allemaal terechtgekomen bij Paulus' maagschap naar het vlees. Dat zijn namelijk de Israëlieten, welke is de aanstelling tot zonen en wat het allemaal maar was. Daarna, ik doe mijn best het niet te vergeten, daarna wil ik toch even zeggen dat weliswaar wetgeving hier genoemd wordt naast de verbonden, suggererend in eerste instantie aan mij ook, dat dus onder verbonden hier moet verstaan worden allerlei verbonden, maar dan even niet de wetgeving, want die wordt apart vermeld. Maar ik moet u zeggen dat ik niet al te veel moeite heb om al die uitdrukkingen, hoeveel zijn het? Israëlieten, aanstelling tot zonen, heerlijkheid, verbonden, wetgeving, dienst van God en de beloftenissen. Ik heb ze nooit geteld, doe ik geloof ik voor het eerst. Althans, naar ik mij herinner, er staan 7 termen. Dacht ik, telde ze maar na. Er staan 7 termen, maar bij nader inzien heb ik niet al te veel moeite om me voor te stellen dat die 7 termen samenvattend gewoon hetzelfde voorstellen. Want als je deel hebt aan die verbonden, dan hoor je toch bij Israël. Dan ben je toch een Israëliet. En als je deel hebt aan die verbonden en daarmee aan de godsdienst en wat het allemaal was, dan ben je toch geroepen tot zo'n stelling, tot het dragen van een verantwoordelijkheid en het erven van de titel. En wat betreft het oude verbond der wet, dat heet toch heerlijkheid. Heb je hem nog? Dat heet toch heerlijkheid, in 2 Korinthe 3 in elk geval. Oude verbond, de wet van Sinai in stenen gegraveerd, was in heerlijkheid. Waarna ogenblikkelijk volgt dat het nieuwe verbond der genade veel meer in heerlijkheid was. Enzovoort. Kortom, ik zou niet weten waarom dit niet gewoon 7 verschillende termen zijn die elkaar voor de volle 100% overlappen. We moeten niet verschillen maken. Waar ze niet zijn, het zijn woorden met verschillende gevoelswaarden, verschillend gewicht ook, verschillende achtergrond wellicht, als je het zo kunt zeggen, maar dan toch heus, het is bij elkaar de beschrijving van de positie van dat ene volk. En al wat God doet, hoe dan ook, al wat God doet, doet hij via Israël. Sinds er een Israël is. En voor de rest gold, al wat God beloofd heeft, zou vervuld worden via Israël. En als het er nog niet was, moest het eerst ontstaan. Geboren worden, verlost worden, wat het maar was. Israël, hebben jullie nog? Ja. Hunner zijn dus de beloften, de verbonden, de wetgeving, de dienst aan God. Kortom, de zoonstelling, namelijk, zij zijn Israël. Want dat is wat Israël is. En het wordt hier zevenvoudig bevestigd dus, dat die zegeningen die hiervoor in Romeinen 8 met name genoemd zijn, waarvan gezegd wordt dat ze terecht zijn gekomen bij ons die geloven, dat die zegeningen wel degelijk bestemd waren, beloofd waren, kortom gegeven waren aan Israël. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat het ook niet ergens anders zou kunnen terechtkomen. Dat is één ding. En het betekent dus inderdaad niet dat Israël niet zou kunnen bestaan uit lui die helemaal zelfs niet van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Want ik heb stiekem in het voorbijgaan even melding gemaakt van een Moabitische vrouw die helemaal niet van Abraham, Isaac en Jacob afstamde, maar die gewoon toetrad tot, die genationaliseerd werd, die toetrad tot het volk Israël. En meer in het bijzonder tot de stam van Juda. Toch? En bovendien nog stammoeder werd van de Messias, de grote koning. Een van de stammoeders binnen het koninklijk huis van Israël. Het Messiaanse, Davidische koninklijk huis. Hebben die nog? Rut. Ja, dan zegt hij, ja, maar dat was wel iets heel bijzonders. Ze zeggen, ja, we hebben het nog niet eens gehad over die, over, nou ja, ik stik er een beetje naar. Over de dame die in de Bijbel tot in het Nieuwe Testament aan toe genoemd wordt Rachab de Hoer. Het zal maar op je visitekaartje staan. Welke Rachab? Ze heet zo. Rachab, voor degene voor wie de naam Rachab zelf niet duidelijk genoeg is. Hè? Goed, er is iemand die het gaat uitleggen. Nu maar even niet. Maar toen maar. Die vrouw, een Canaanitische vrouw uit Jericho. En die werd net zo goed stammoeder van het Messiaanse koninklijk huis. En ze wordt genoemd in het register van Matthäus 1. In de lijst van erfgenamen van de monarchie en wat het maar was. Ik bedoel, je kan zelfs als Fries of Frank of Saks, bij wijze van spreken, of wat het maar was ook alweer, kun je deel krijgen aan Israël. En toen Israël eenmaal een volk werd, heette het ook niet alleen voor u en uw nakomelingen, maar ook voor de vreemdelingen binnen uw poorten. Dat wil zeggen de vreemdelingen onder uw bestuur. Allochtonen zijn dat, maar dan wel onder het bestuur van Israël. Dat u dat niet vergelijkt met onze tegenwoordige situatie in Nederland. Want u weet dat die niet vallen, allochtonen vallen niet onder het bestuur van Nederland. De autochtonen trouwens ook, maar zelden. Want zij laten zich niet besturen, zoals algemeen bekend. Maar vooruit maar weer, hè. De vreemdelingen binnen uw poorten. Want het is niet maar een kwestie van afstamming. Dat is het volgende schriftgedeelte hier in Romeinen 9. Vanaf vers 6. Misbruik voor de leer van uitverkiezing. Maar daar staat inderdaad, ja, ze mogen dan Israël zijn, maar niet automatisch op grond van geboorte. Bovendien kan ook andersom. Dat lui helemaal niet daaruit geboren zijn, maar toch deel hebben aan Israël. En voor vandaag lijkt me dat wel even voldoende. Maar het punt is dat als je dus zegt dat deze zegeningen van als er gegeven zijn aan Israël, dan praat je voor een deel ook gewoon onzin. In de zin van, dat betekent helemaal niks. Want het punt is nou eenmaal, aan wie het ook gegeven wordt, wie die zegeningen ook ontvangt, hij behoort tot Israël. Daarom juist. Niet, het is eerst Israël en dan ontvangt het wat. Maar het is andersom, het ontvangt wat. En de Heer zegt erbij, en voortaan heet je Israël. Dat is wat Israël tot Israël maakt. Wij hadden niet hier in Nederland eerst een koning en toen werd hem het koninkrijk gegeven. Hem werd het koninkrijk gegeven en sindsdien is hij koning. Het is niet een heel goed voorbeeld, maar ik laat het er maar bij. Zo heten die dingen nou eenmaal. Hè? Zo werken die dingen. Israël is Israël doordat en omdat het die dingen ontvangen heeft. En die naam en titel hoort daarbij. En moeilijker is hij niet. En het betekent ook, ik kan natuurlijk moeilijk dit zo in één keer loslaten hier in Romeinen 9. Het betekent ook inderdaad dat als wij als gelovigen, als gemeente of hoe het maar heten mag, deel hebben gekregen aan die zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd of dan wel gegeven waren, betekent het automatisch dat wij als gemeente dus toch Israël zijn. In een of ander opzicht. En met recht die titel dragen. Waarmee nog niet beantwoord is of de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Het is juist nogal iets gecompliceerder. Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Het gaat er maar om dat hier bevestigd wordt dat wij in het oude, want dat is echt mijn enige aanleiding. Het gaat er maar om dat hier echt beschreven wordt dat we niet maar van doen hebben met het verbond of één verbond. Maar dat wij van doen hebben met verbonden. Dat wil zeggen toch redelijk verschillende zaken die God heeft vastgelegd. Verschillende zaken die zijn relatie, Gods relatie, met de mens of een deel daarvan bepaalt. En dat is de geschiedenis door. Vandaar dat wij kennen, hoewel het woord niet eens gebruikt wordt, het woord verbond, wij kennen het zogenaamde Adamitisch verbond. Begrijp je nog goed, ook in de verbondstheologie kent men die uitdrukkingen. Maar zoals ik u gezegd heb gisteren, men heeft ze allemaal bij elkaar opgeteld en in elkaar geschoven. Hetgeen voor een deel ook goed te doen is, maar doet daarmee onrecht aan de andere kant van het verhaal, de grote verschillen die er zijn. Maar we hoeven niet verbondstheologie te bespreken van de week, dus ik noem af en toe maar even die dingen. Want sommige mensen komen altijd, als ik bijbelse aangelegenheden uiteenzet, komen ze met de stereotypen, de bekende vragen, die ze net op dat moment zelf hebben uitgevonden. Waarvan ik u dan moet zeggen, ja, maar dat zijn vragen en argumenten die honderden jaren oud zijn aantoonbaar. Het komt altijd op hetzelfde neer. En die vragen is ook al honderden jaren over nagedacht. En die antwoorden op die vragen staan ook al lang vast. En het hele punt is dat heel wat zogenaamde vragen voortkomen uit die traditionele, theologisch, kerkelijke, wat het maar is, achtergrond. Men denkt verkeerd. Zal ik even stoppen? Voorbeeld van verkeerd denken is mij aangereikt gisteravond. Helemaal los van dit onderwerp. Voorbeeld van verkeerd denken. Er staat in 1 kleine lettertjes, helemaal onderaan de blad. Er staat in 1 Thessalonicenzen 4, daar staat: degenen die ontslapen zijn in Christus zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overblijven zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen wij voor altijd met de Heer wezen. Kent u die? Degenen die ontslapen zijn in Christus zullen eerst opstaan. En wij die levend overblijven zullen met hem samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Daar stikt men in, want dan zegt men, ja, maar diegenen die ontslapen zijn waren wel bij de Heer. Hoezo moeten ze eerst opstaan en gaan wij met hen samen de Heer tegemoet, want zij waren al bij de Heer. Toch of niet? Of moeten we eruit concluderen dat ze niet bij de Heer waren? Is het dan toch niet waar dat als wij hier overlijden als kinderen Gods, dat we dan onze ogen opslaan bij de Heer in de hemel? Hoezo hem tegemoet? Ze waren dat toch al? Dat is heel oude materie dit, heel oude vraagstelling. En bij mij weet het enige echte antwoord op de kwestie is dit, dat men dat woord tegemoet gaan niet kent. Want de essentie van tegemoet gaan is niet naar hem toe gaan, dat staat daar ook niet, hè? Wij zullen tezamen, degenen die ontslapen zijn, zullen opstaan en wij die levend overblijven, gaan samen met hen naar de Heer toe. Dat staat er toch niet? Er staat, we zullen hem tegemoet gaan. Ik wacht even, dan heeft u even tijd om over die term na te denken. Tegemoet gaan. De essentie van tegemoet gaan is niet van naar hem toe gaan. De essentie van tegemoet gaan is bij hem verzamelen en dan wederkomen. Dat is tegemoet gaan. Ja, ik weet het, er zijn er die ook de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en dat niet beseffen, maar het is echt waar. En even klassiek is de volgende illustratie uit de Bijbel, schrift met schrift vergelijken. Toen Paulus naar Rome ging als gevangene, kwamen de broeders uit Rome hem tegemoet. Staat er. Zelfde uitdrukking. Ook in het Grieks, hè? Kwamen hem tegemoet. Dat wil zeggen, ze verzamelden, ze ontmoeten elkaar. Ik meen bij de drie tavernen, zodat ze een gepast feestje konden vieren met elkaar. Maar goed, de drie tavernen of wat dan ook was. Maar daarna keerden die broeders die uit Rome Paulus tegemoet waren gekomen met Paulus terug naar Rome. En Paulus voor het eerst naar Rome. Maar tegemoet gaan is daarna toch een en wederkeren. Met de nadruk op dat wederkeren. Daar gaat het ook over in 1 Thessalonicenzen 4, leest u het maar eens na. Gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. En de Heer zelf zal nederdalen. Met de Heer zelf zal nederdalen. En wij gaan hem tegemoet. Dat wil zeggen, voordat hij helemaal nedergedaald is, zijn wij als gelovigen met elkaar, allemaal met elkaar, bij hem verzameld. En zijn de graven van de gelovigen hier geopend dan wellicht? Waarna wij als gelovigen tezamen vergaderd met hem zullen geopenbaard worden aan het eind van de 70ste week van Daniel in heerlijkheid. Want vanaf dan zullen wij altijd met de Heer wezen. En aangezien de Heer zijn opwachting maakt op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. Ja, het is heel plastisch, maar ik kan het niet helpen. De Bijbel leert het zo. Zullen wij daarbij zijn. En dat is waar het om gaat. En ik weet wel, wij hebben het in onze gedachtegang omgekeerd en gedacht, wij gaan naar de hemel. En dan zeggen we, dag vader en dag moeder en zuster Ursula, weet maar waar. Nautabé dan, ik groet u en dat soort dingen meer. En we komen het volgende jaar niet terug zoals de Jantjes, dan wel Sinterklaas. Maar wij blijven bij de Heer en daarna zal niemand meer wat van ons vernemen. Zo is het niet. Onze toekomst ligt bij en met de Heer, maar wel degelijk in de openbaring en de beheer van zijn koninkrijk hier op aarde. En dat is dat tegemoet gaan. Hebben jullie? En als je nou de betekenis van die termen maar kent, dan is het niet echt een probleem, lijkt mij. Maar daar zit het vaak op vast, hè. We lezen er overheen met, veel te oppervlakkig. En dan krijg je dit soort oude discussies. Zo zit het ook met een term als Israël. Los van wat het betekent, taalkundig Israël, kunnen nogal wat betekenissen aan ontleend worden. Maar het doet er nou weinig ter zake. Het gaat erom dat de naam gegeven wordt aan dat volk, omdat en nadat het deze beloften, deze verbonden ontvangen heeft. Daarom heet het Israël en daarom wordt de naam Israël nogal eens, wordt bij gelegenheid nogal eens vergeven, vererfd. Dat wil zeggen ontnomen aan de een en gegeven aan de ander. En ik bedoel niet te zeggen het wordt ontrokken aan het natuurlijke Israël en gegeven aan de kerk of iets dergelijks, want het is veel genuanceerder dan dat. En iedereen die de Bijbelse geschiedenis kent, die we zou moeten weten dat de naam Israël van eerst gegeven werd aan vader Jacob en daarna aan dat volk dat van hem afstamde min of meer en uit Egypte verlost werd, waarbij trouwens heel wat vreemd volk, dat is het allochtoon, is dat, hè? Nee, dit is wat het woord betekent, sorry. Vreemd volk, vreemdelingen, waarbij heel wat vreemd volk met de afstammelingen van Jacob mee uittrokken uit Egypteland. Want je kon gewoon meelopen, hè? Je kon je gewoon aansluiten, uw God is mijn volk. En dat, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, en zo kan dat. En dat gebeurde dus ook. En ze trokken uit Egypte en ze heten de kinderen Israëls. Ze werden dat volk, de Israëlieten, zeggen wij dan. Maar daarna weet u toch ook hoe het verder ging. Dat je jaren later de splitsing had, de scheuring, zeg maar ook wel, van het volk in twee koninkrijken. Het zuidelijke en het noordelijke rijk. Dat wil zeggen het zuidelijke rijk van Juda onder de naam de Joden, met het Davidische koningshuis, dus uit David en uit de stam van Juda. En het noordelijke rijk met als hoofdstad uiteindelijk en definitief min of meer Samaria, weet u nog, met een koningshuis. Nou, dat waren 7 verschillende dynastieën trouwens, beginnend met met Jerobeam. En maar dat rijk ging onder de naam Israël, omdat de naam nou eenmaal berustte bij de stam met het eerstgeboorterecht. Dat was Jozef, dan wel zijn erfgenaam Efraïm. En de naam Israël berustte dus bij de 10 stammen van Israël en niet bij het Joodse volk, bekend als de 2 stammen van Israël. Het Joodse volk heette niet Israël, het Joodse volk streed, vocht, voerde oorlog met Israël. En de Israëlieten vochten tegen de Joden, enzovoorts. Zo is dat gegaan. Ik verzin het niet. Dat kan je gewoon lezen, rechtstreeks. Het is geen theologie. Dat kan je gewoon in je kinderbijbel lezen. Als je een beetje goeie hebt dan, die geschiedenis er nog vermeldt. Dat is de geschiedenis. En toen later de 10-stammenrijk als eerste ten onder ging, toen was de titel vakant. Vrij. En toen zei het Joodse volk, dat komt ons goed uit, want nou worden wij de erfgenaam, nou ze worden wij de drager van de titel. En zo werd het Joodse volk Israël. In tweede instantie. Bij ontstentenis van het 10-stammenrijk. Hebben we die nog? En dus Bijbel, staat allemaal in de Bijbel. Ook dat dat zo gegaan is. En dat ze dat op prijs stelden, de Joden, staat allemaal in de Bijbel. En ze worden tot in Romeinen 9 hier, dus worden ze inderdaad als Israël aangeduid. Maar die naam die was ook maar aan hen vererfd, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt dan wat vaker. Maar het punt is dat wat vererfd werd, Dat betreft die beloften die God gedaan had. Het is maar niet een kwestie alleen maar van afstamming of alleen maar van erfrecht. Het gaat erom dat God iets medegedeeld had. Dat lijkt me een term die breed genoeg is. Niet alleen in woorden, maar ook in vaak tastbare zegeningen. Inclusief beloften voor de toekomst. Want dat werden ook als zegeningen beschouwd toen. Bij ons niet meer, al lang niet meer, hè. We rekenen niet verder dan vandaag. Maar ook belofte voor de toekomst werd als een zegen beschouwd. En als dus een bezitting, vooruitgrijpend op de toekomst. Maar die dingen werden vererfd en daar hoorde die titel ook daadwerkelijk bij. En dat was nogal wat er vererfd werd. En een van de belangrijkste dingen in dat verband was de belofte van de komst van één persoon. Die trouwens meerdere functies zou hebben, al was het maar die van koning, zowel als hoge priester. Maar de komst van één persoon, het zaad van Abraham, het zaad van Isaac, het zaad van Jacob, maar net zo goed veel verder terug, het zaad der vrouw uit Genesis, dat wil zeggen het zaad van Eva, om zo te zeggen, na de zondeval. Achteraf, waarschijnlijk blijkt het één en dezelfde te zijn. En daarna nog bevestigd in beloften met betrekking tot zaad van David. Maar bij nader inzien, en dat is inderdaad, bij nader inzien, al die beloften dan wel verbonden, die schuiven min of meer in elkaar, omdat al die beloften dan wel verbonden, bekrachtigd dan wel vervuld zouden worden via die ene persoon, namelijk de Christus in het Grieks, de Messias. De zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam. En hoe hij nog maar meer genoemd mag worden. En in hem zouden al die, niettemin toch verschillende beloften dan wel verbonden, vervuld worden. En het is één ding te zien, de overeenkomst tussen die verbonden, maar het is net zo belangrijk om te zien het verschil tussen die verbonden. En het meest belangrijke is waarschijnlijk het verschil te zien tussen die twee verbonden die expliciet zo genoemd worden, namelijk het verbond der wet en het verbond der genade. Het oude en het nieuwe verbond. En vooral die zou men, om praktische redenen vooral, men zou ze niet met elkaar verwarren. Want zodra je die dingen verwart, ben je vrijheid en daarmee je erfenis kwijt. Dat is niet mijn filosofie, staat gewoon in de Bijbel. Vrijheid is die van het nieuwe verbond. En de slaaf onder het oude verbond zal niet erven met de vrije. Heb je dat? Goed. Daar zullen we het voor vanmorgen bij laten en het woord geven aan broeder Bos.